Zaken wordt mogelijk gemaakt door Head First. Jouw update over ondernemerschap. Dit is ZP Radio met hoofdzaken. ZP Radio.
Dit is ZP Radio, een nieuwe aflevering van het programma Hoofdzaken met Bart van der Geest en Sebas Krijgsman. Bart, goedemiddag.
Goedemiddag.
Samen dit keer te gast van de Rabobank, twee economen, Leontien Treur en Lisette van der Heij, dames van Rabo Research. Welkom bij ZP Radio.
Dankjewel.
Ik begin even bij jou, Leontien. Waarom is het zo mooi om te werken voor de Rabobank?
Ja, het is een hele mooie organisatie. En als bank ben je natuurlijk, sta je midden in de samenleving. Want ik geloof dat ongeveer de helft van het MKB, of misschien wel meer, is klant bij ons. En natuurlijk heel veel particuliere klanten. En die help je in hun dagelijkse financiële wel en wee.
En geldt dat ook voor jou, Lisette?
Ja, ik zit even te denken. Ja, ik vind het een leuk antwoord dat Leontien geeft. En wij doen veel onderzoek naar economische onderwerpen. En daarmee kunnen we eigenlijk de lokale banken, die dus de lokale ondernemers helpen, van kennis voorzien. Dus,
bij iedereen is de term econoom wel bekend. Maar wat doe je dan precies? Hoe ziet een gemiddelde dag van een econoom bij de Rabobank eruit?
Nou, die wil ik wel beantwoorden. Als ik het aan anderen uitleg, zeg ik van, nou, ik doe onderzoek. Of ik lees onderzoek van anderen. En anders praat ik over onderzoek. Dus dat is wel eigenlijk wat we als economen doen.
En dat laatste doen we nu. Ja, ja. Ja, precies. Ja.
We praten over het onderzoek. Want recent hebben jullie een aantal onderzoeken gedaan. Hoe komt een gemiddeld onderzoek van jullie tot stand? Is dat ook eigen initiatief of worden jullie gevraagd? Hoe gaat dat?
Ja, beide. We horen soms van collega's van dit thema speelt. We lezen zelf natuurlijk welke dingen in de media komen. En dat is dan aanleiding voor een onderzoek.
En dan doen jullie dat samen, of dat is een hele afdeling, Rabo Research. Hoe ziet die afdeling er precies uit?
Rabo Research bestaat eigenlijk uit meerdere onderzoeksteams. Wij zijn van Rabo Research Nederland, dat zijn ongeveer 16 personen. Daarnaast is er een internationaal team dat zich bezighoudt met landenrisico onder andere en internationale macro-economische ontwikkelingen. We hebben ook een financiële marktenafdeling en een hele grote afdeling food en agri-research.
En jullie zijn vooral gericht op?
Nederlandse macro-economie.
Okay. Ja. En dat betekent onder andere ook de flexmarkt. Hè? Ja. Dat is een van de redenen waarom wij jullie hier hebben uitgenodigd. Hoe zien jullie de huidige flexmarkt?
Wij zien dat die aan het veranderen is. En we zien eigenlijk dat er steeds meer mensen een flexibel contract hebben. Leontien en ik hebben samen onderzoek gedaan en we hebben eigenlijk gekeken naar hoe was het bijvoorbeeld 10 jaar geleden en hoe is het nu. En dan zie je echt dat er steeds een groter aandeel een flexibel contract heeft. En een flexibel contract is dus bijvoorbeeld een oproepcontract, een uitzendcontract, maar ook een tijdelijk contract. Bijvoorbeeld een jaarcontract, een halfjaarcontract.
Dus in vergelijking met 10 jaar geleden is er behoorlijk wat veranderd. Waar zou dat vooral door kunnen komen?
Waarschijnlijk komt een groot deel toch wel door beleid. Dat het voor werkgevers aantrekkelijker is om een flexibele kracht in dienst te nemen.
Dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste veranderingen in de laatste jaren. En Bart, zometeen gaan we verder praten over de publicaties die die dames hebben geschreven voor Rabo Research. Te gast bij ZP Radio vandaag, Leontien Treur en Lisette van der Heij van de Rabobank van de afdeling Rabo Research.
Sebas en Bart, met jouw update over ondernemerschap. Dit is ZP Radio.
Jouw update over ondernemerschap, dat is ZP Radio. En in hoofdzaken vandaag te gast bij Bart en bij mij, Leontien Treur en Lisette van der Heij van Rabo Research. En jullie schreven een aantal publicaties, apart van elkaar, maar ook gezamenlijk. En recentelijk hebben jullie samen geschreven de flexibele arbeidsmarkt, grenzen aan flex. Vanwaar dit thema, Leontien?
We lazen dat er steeds toch meer schaarste is op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd weten we dat werknemers, als je het ze vraagt, vaak de voorkeur hebben voor een vast contract. Bij zelfstandigen ligt dat wat anders. Maar je zou je dus kunnen voorstellen dat op het moment dat er meer krapte is op de arbeidsmarkt, dat meer mensen dan ook een vast contract krijgen. Dus dat was eigenlijk de vraag die wij interessant vonden om te onderzoeken.
En waar begin je dan?
Dan begin je te kijken naar verschillen tussen sectoren, of er verschil is in krapte tussen sectoren. En hoe de flexibele arbeidsmarkt eruit ziet per sector. Want de ene sector ziet er echt heel anders uit. Sector bedoel ik mee bedrijfstak. De ene bedrijfstak ziet er echt heel anders uit dan de ander.
En bijvoorbeeld aan de bedrijfstakken die jullie onderzocht hebben. Je vertelde net, de zakelijke dienstverlening is een van de takken waar je vooral op richt. Hoe ziet dat er dan uit qua krapte? En welke invloed heeft dat dan op de contractvormen en de flexibiliteit daarvan?
Ja, zakelijke dienstverlening is altijd meteen een lastige om te onderzoeken.
Hele brede natuurlijk.
Ja, want er zit heel veel in. Wat bovendien ook lastig maakt in de cijfers, is dat vaak in de zakelijke dienstverlening zit ook de uitzendbranche. En dat is ook zeg maar degene die in aantal medewerkers het hardste, de uitzendkrachten is aan de groep die het grootst gegroeid is.
Laten we dan de financiële...
Maar als je dus de zakelijke dienstverlening neemt, exclusief uitzendmarkt, dan is dat eigenlijk niet de sector waar de meeste krapte is.
Oké.
Er zijn andere sectoren, zoals bijvoorbeeld in de industrie of in de zorg, daar is veel meer krapte.
En welke, als je dan naar die sectoren kijkt, welke invloed heeft dan die krapte op de contractvorm en de flexvorm?
Nou, daar kwamen we eigenlijk gezamenlijk achter dat met name bij de beroepen die heel schaars zijn, dat daar dus toch eigenlijk de flexibilisering de afgelopen jaren veel langzamer is gegaan dan beroepen waar die krapte niet zo sterk is.
Kun je voorbeelden geven van beroepen die heel schaars zijn?
Ja, beroepen die heel schaars zijn. Verpleegkundigen, ICT'ers, daarvan heeft nog steeds zo'n 80%, zeg ik het goed, Lisette?
Ja.
Zo'n 80% heeft daarvan nog steeds een vast contract. En terwijl bijvoorbeeld bij bouwvakkers is meer dan de helft is zelfstandige of uitzendkracht.
Ja, dat maakt eigenlijk dus dat er een groot verschil is tussen sectoren. Hè? En jullie hebben eigenlijk ook onderscheid gemaakt tussen seizoensgebonden werk en ook conjunctuurgevoelig werk. Kun je uitleggen hoe je die twee termen ziet, wat dat betekent?
Ja, nou goed dat je het noemt inderdaad, want... Wat Leontien net al zei, inderdaad, het verschilt per sector welk aandeel van de mensen die in die sector werkzaam is, in hoeverre zij een flexibel contract hebben. Mm-hmm. En dat komt inderdaad door, sommige beroepen zijn schaars, maar het komt ook doordat in sommige sectoren het werk sowieso wat flexibeler is. Bijvoorbeeld in de horeca heb je vaak te maken met seizoenswerk, hè, dat er in de zomer zitten er eenmaal vaker op het terras dan in de winter. Waardoor die werkgevers in de horeca graag iemand hebben voor een paar maanden per jaar. Dus vaker een oproepcontract bijvoorbeeld afsluiten. En dat is iets wat wij ook verstaan onder flexibel contract. Dus in die zin verschilt het al per sector. Wel zie je trouwens dat in alle sectoren de afgelopen jaren het aantal flexibele contracten flink is toegenomen. Dus het hangt ook daarvan samen. We zien bijvoorbeeld in beroepen op het gebied van politie, ambtenaren, die hebben veel vaker nog een vast contract. Soms logisch, soms niet. In het geval van politie waarschijnlijk wel. Want dan heb je niet iemand die even 3 maanden op een bepaald politievak inzet, zeg maar. In de horeca is dat wat makkelijker. Mm-hmm. Dus er zijn meerdere redenen waarom sommige beroepen inderdaad snellere flexibele contracten hebben dan andere beroepen.
Maar dat is bijvoorbeeld seizoensgebonden. Hè? Ik zei ook conjunctuurgevoelig. Kun je dat toelichten?
Ja, sommige sectoren zie je inderdaad als het minder goed gaat met de economie. Hè, dat hebben we bijna inmiddels 10 jaar geleden allemaal ervaren. In sommige sectoren worden dan sneller vaste contracten ontslagen en flexibele contracten daarvoor aangenomen dan in andere sectoren. Dat hangt ook wel een beetje samen met wat Leontien net zei van hoe schaars is een beroep.
Is dat dan inderdaad de logische gedachte dat je er misschien hebt? Is dat dan simpel verschil tussen gedwongen zelfstandigen of mensen die in ieder geval inderdaad vanuit een vast dienstverband naar buiten gaan, om het even netjes te zeggen? En dan denken van oké, dan ga ik maar in een flexibele vorm aan de slag? Moet ik het zo zien?
Zou kunnen. Die gedachtes van mensen weten we natuurlijk niet precies. Wel zie je dat bijvoorbeeld als je het echt over zelfstandig hebt, dat aantal rond de crisis flink is toegenomen. Maar eigenlijk nu ook, nu de crisis echt voorbij is, ook nog steeds toeneemt. Dus het kan wel wat je zegt dat er mensen in tijden van crisis een beetje noodgedwongen zijn gestart. En dat het nu bijvoorbeeld goed loopt en dat het nog steeds zo aantrekkelijk is voor hen. Maar inderdaad, je zag wel rond de tijd van de crisis een flinke toename van het aantal zelfstandigen.
Lisette, je schreef ook ZZP'ers na de crisis. Daar heb je een artikel over gepubliceerd. Daar zometeen meer over hier bij ZP Radio. Te gast Leontien Treur en Lisette van der Heij van Rabo Research. ZP Radio, jouw update over ondernemerschap. Dat is ZP Radio met hoofdzaken. En vandaag te gast bij Bart van der Geest en bij Sebas Krijgsman. Leontien Treur en Lisette van der Heij van Rabo Research. En Lisette, jij schreef een artikel, ZZP'ers na de crisis. Dat leek mij een mooi moment om daar nu over te praten. Omdat daar kwam het gesprek eigenlijk al een beetje over. Van waar dat artikel?
Ja, klopt. We hadden het er net al kort in het even over. Van waar dat artikel? Nou, Leontien had straks even verteld dat wij met een aantal economen bij de Rabobank werken. En 4 jaar geleden heeft eigenlijk een collega van mij een stuk geschreven over ZZP'ers in de crisis. Van hoe gaat het met ZZP'ers in de jaren van crisis op het gebied van inkomen? Hoeveel ZZP'ers zijn er dan? En ik dacht, de crisis is eigenlijk wel lang en breed voorbij. Laat ik daar eens een update over schrijven.
Ja.
En daarin zag ik best wel interessante dingen. En dat zijn dingen als, wat ik net al zei, het aantal ZZP'ers vergeleken met het aantal werknemers en hun inkomen. Want je ziet eigenlijk dat beide groepen, dus zelfstandigen en werknemers, een verschillende dynamiek hebben als het gaat om of hoe ze reageren op economische groei. Je ziet eigenlijk dat het aantal zelfstandigen is wat ik straks al even kort zei, is toegenomen in tijden van crisis. Maar daarna hadden zij nog steeds een sterke groei. Het aantal werknemers daarentegen is flink gedaald in de jaren na de crisis. In de crisis hadden we eigenlijk twee dippen, om het zo maar te noemen. 2009 en tussen 2011 en 2013. Mm-hmm. Het aantal werknemers ervaarde eigenlijk eenzelfde soort dip. Als in dat er gewoon mensen werden ontslagen in die tijden. Het aantal zelfstandigen is gewoon doorgestegen in die jaren. Maar wat je daar ziet is dat het inkomen van zelfstandigen in die jaren die ik net noemde wel daalde. Ten opzichte van het aantal van het inkomen van werknemers. Het inkomen van werknemers is eigenlijk gewoon doorgestegen. Nominaal. Dus daar zit een verschil in. Dus werkgevers die ontslaan eerder werknemers. En op het gebied van ZZP'ers worden eerder de tarieven verlaagd. Dus ze gaan of minder werken of de tarieven worden verlaagd.
Kan het dan ook bijvoorbeeld zijn dat een werkgever eerder kiest voor een ZZP'er dan voor een werknemer? Dat in de crisisjaren ook veel is gebeurd? Of
dat zou ook kunnen. Ik heb ook een keer gekeken bijvoorbeeld naar het aantal uitzenduren. Dat zag je ook in de tijden van, of net na de crisis, flink toenemen. Dus dat werkgevers dan toch wat flexibeler willen zijn. En inderdaad de vaste mensen ontslaan waar het kan. En flexibele krachten.
Dat blijft natuurlijk gewoon een behoefte aan arbeidskrachten. Alleen de vorm wordt dan anders.
Ja, precies. En er was waarschijnlijk ook wel iets minder behoefte aan arbeidskrachten. Omdat er gewoon minder werd geproduceerd. Omdat wij minder consumeerden. En,
maar wat hier ook uit blijkt is dat Bart, de zelfstandig professional, die blijft gewoon overeind. Ondanks een crisis.
Steady. Ja.
Dat is wel opvallend te noemen
toenemen,
eigenlijk.
Ja.
Dat voor een werknemer toch een ander verhaal was.
Ja. Ja, en dat is een beetje die dynamiek die ik net probeerde te vertellen. Inderdaad, aantal werknemers daalt dan, aantal ZZP'ers blijft doorgroeien. Maar zij zien die crisis eigenlijk in hun tarieven of aantal uren dat ze werken.
En voorzien jullie dan nu, we zijn natuurlijk een aantal jaren al uit de crisis, die stijging blijft wel doorgaan. Voorzien jullie dat die de komende jaren ook doorgaat, die stijging? In het aantal ZZP'ers?
Van het aantal ZZP'ers, ja, ik denk wel dat die licht doorstijgt. Ik denk wel dat de grootste stijging, wat ik straks al noemde, wel te maken heeft gehad met jaren terug aantal beleid wat positief is voor ZZP'ers. Wat wel leuk is dat je ziet dat de tarieven, of in ieder geval het inkomen van ZZP'ers, ook weer aan het toenemen is. Dus wat ik zeg, nu we weer uit de crisis zijn, dat voor hen ook weer positief uitpakt. Dus in die zin zie je het aan ZZP'ers doorstijgen en hun inkomen ook weer.
Ja, daar wil ik wel nog aan toevoegen dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt, daar zie je wel dat de overheid er beleid aan het voorbereiden is om voor ZZP'ers die heel weinig verdienen.
De wet DBA.
Die als werknemer te laten behandelen. Dat, dat hebben jullie vast al eerder een keer behandeld in een uitzending.
Een veel besproken onderwerp in dit radio. Ja, programma. Ja, zeker. Ja. Maar is er, je zegt inderdaad, het beleid is eigenlijk best wel gericht geweest vanuit de overheid, hè, op zelfstandigen stimuleren. Vooral eigenlijk begin van de eeuw, denk ik al.
Ja, precies.
Daar schrijven jullie ook van, hè? Dat is van invloed op het aantal ZZP'ers.
Ja.
Een zelfstandige aftrek wordt afgebouwd. Is dat dan een teken van, oké, dan gaat ook daarmee het aantal ZZP'ers weer wat afvlakken?
Nou,
is dat te makkelijk gedacht?
Ik denk wel dat daardoor de grootste stijging is geweest. Maar het is een beetje afhankelijk. Inderdaad, die zelfstandige aftrek wordt vanaf 2020 in stappen afgebouwd. Althans, dan mag je het aftrekken van het laagste tarief van het nieuwe belastingstelsel. Ja. Het kan zijn dat voor mensen dan een te klein inkomen overblijft. En dat ze daardoor besluiten van, ik ga toch liever een baan in loondienst zoeken. Als dat zo is, dan kan het inderdaad dat er uiteindelijk, dat die groei misschien licht doorzet, maar niet meer zo hard als dat we afgelopen tijd hebben gehad. En inderdaad, de verandering op het gebied van de wet DWA heeft denk ik ook wel impact op of invloed op het aantal ZZP'ers of zelfstandigen in de toekomst.
Ja, precies.
En andere wetgeving die aan het veranderen is. De wet arbeidsmarkt in balans. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Zometeen actueel thema. Dus dat zometeen hier bij ZP Radio van Leontien Treur en Lisette van der Heij. Te gast bij ons van Rabo Research.
Jouw update over ondernemerschap. ZP Radio.
Te gast vandaag bij ZP Radio. Leontien Treur en Lisette van der Heij van Rabo Research. En voor de muziek spraken we al heel eventjes kort over de wet arbeidsmarkt in balans. Wat is dat precies voor een wet, Lisette?
Cool. Ik geef deze vraag even aan Leontien, want die zit er echt veel meer in dan
Leontien.
Okay. De wet arbeidsmarkt in balans bestaat eigenlijk uit een pakket aan maatregelen wat min of meer al aangekondigd is in het regeerakkoord. Toen die werd ter internetconsultatie werd aangeboden, zaten er eigenlijk geen verrassingen in. De bedoeling van dit kabinet is echt om de verschillen tussen vast en flex een stuk kleiner te maken. Mm-hmm. Een van de maatregelen bijvoorbeeld is om het weer om de wet werk en zekerheid voor een deel weer terug te draaien. Dat was dat je maximaal 2 jaar tijdelijke contracten mocht geven. Dat wordt weer 3 jaar.
Daar wordt nu nog over vergaderd? Dat is nog niet...
Ja, nee, hij is nog niet... De wet arbeidsmarkt in balans is nog in behandeling.
Het een internetconsultatie, zeg je net. Dat is een mooi woord voor... Daar wordt nog naar gekeken.
Het is een manier om alle belanghebbenden inspraak te geven. Om ook feedback te verzamelen. En daardoor ook de kans te geven om informatie te verzamelen die je als wetgever misschien over het hoofd ziet. Want bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen. De WW-premie is nu gekoppeld aan de sector. En dat willen ze gaan koppelen aan het aard van de arbeidsrelatie. En dat kan een probleem zijn voor pensioenen, omdat die nu ook vaak die sectorindeling gebruiken, die dus voor de WW en de WIA-premie gebruikt wordt.
Want gekoppeld aan de sector, wat wordt dan het wezenlijke verschil eigenlijk? Waarom is dat een voordeel als je dat verschuift?
Het idee is dat je dus voor werkgevers wat aantrekkelijker wil maken om een vast contract te geven. Doordat je dan een lagere premie betaalt als werkgever dan wanneer je werknemers een tijdelijk contract aanbiedt of een uitzendcontract.
Want die verandering die op handen is, hoe ziet het er dan precies uit? Dat zou bijvoorbeeld eind van dit jaar ingevoerd kunnen worden? Of?
Wat de tijdslijnen daarvan precies zijn, dat weet ik niet.
Nee, maar is dit een groot voordeel voor de werkgever of voor de werkende? Waar zit hier het gewin?
Dat haal ik voor de werkgever natuurlijk heel erg af in welke sector die zit en hoeveel flexibele mensen zo'n sector gebruikt. Voor de werknemer maakt het niet zoveel uit. En voor de werknemer zitten er andere maatregelen in het pakket die interessanter zijn.
Zoals
de transitievergoeding. Die gaat nu pas in nadat je, 1 of 2 jaar al een contract hebt. En die zou dan die opbouw daarvan ingaan vanaf dag 1 dat je ergens werkt. Dus dat betekent dat ook een uitzendkracht die ergens een half jaar heeft gewerkt in aanmerking komt voor een kleine transitievergoeding. En dat is op zich vind ik wel een mooie gedachte, omdat de risico's van flexibiliteit groter zijn voor de werknemer. En daarmee geef je in ieder geval een vaste of een flexibele werknemer dezelfde compensatie op het moment dat je je baan kwijtraakt.
Want even, inderdaad, die term even uitleggend. De ZP Radio, je luistert naar een aflevering van Hoofdzaken over Rabo Research. En te gast bij ons vandaag Leontien Treur en Lisette van der Heij. En zometeen praten we met hen verder.
ZP Radio.
ZP Radio met vandaag bij ons de gast Leontien Treur en Lisette van der Heij van Rabo Research. En voor de muziek had het al heel eventjes kort over de pensioenen in Nederland. Want die regeling gaat veranderen. Of jij zei net al tijdens de muziek, het is net hoe je de cijfers uitlegt. Hoe positief het ervoor staat, Leontien?
Pensioen is een heel ingewikkeld dossier. En in de wet arbeidsmarkt in balans waar we het net over hadden, daar zit een klein pensioencomponentje in dat als ZZP'ers ineens werknemer zouden worden, dan zitten ze dus misschien ook in een pensioenregeling. Maar er zijn nu ook nog de hele discussie is gaande over de hervorming van het pensioenstelsel. En die is heel erg onduidelijk over of ZZP'ers daarin verplicht gaan worden om pensioen op te bouwen. Daar is de tekst die een tijdje geleden is uitgelekt heel erg onduidelijk over. Er wordt gesproken over het voortzetten van de pensioen in de sector waar je werkt of aansluiten bij een pensioenfonds in de sector waar je werkt. Nou zullen heel veel zelfstandigen misschien dan weer in de ene sector werken en dan weer in de andere.
Ja, dus inderdaad, dat zal moeilijk zijn in dat geval. Ja.
Ja, en er is sowieso ook een enorm spanningsveld tussen van moeten we ZZP'ers nou verplichten, moeten we ze nu beschermen of moeten we dat nu niet doen?
Wat vind je zelf? Of is dat niet een mening die je vormt?
Ja, daar heb ik best wel een mening over. Want we hebben eigenlijk 2 groepen zelfstandigen. En dat maakt de discussie zo moeilijk. Waar je bij werknemers ziet is dat de meeste mensen qua inkomen een beetje in middenklasse zitten. Heb je eigenlijk maar 2 groepen, als ik het overdrijf, heb je 2 groepen zelfstandigen. Mensen met echt een laag inkomen. En dan bedoel ik minder dan 20.000 euro per jaar. Of een hoog inkomen, meer dan 50.000 euro per jaar. En dat zijn echt 2 verschillende groepen. En wat ik heel erg raar vind, is dat we bij zelfstandigen zeggen van het zijn ondernemers en die zijn ontzettend zelfredzaam en die kunnen alles zelf regelen. En zeggen we bij werknemers eigenlijk, die kunnen helemaal niks zelf regelen. Die moeten alles verplicht.
Gek is dat eigenlijk, hè?
Ja, terwijl... ja, misschien om hetzelfde werk gaat. eigenlijk.
Ja,
en die mensen misschien ook helemaal niet zo enorm verschillen.
Nee, precies.
Want werknemers worden volgens mij ook steeds ondernemender.
Ja, en je kan ook zeggen van ja, ligt die grens misschien niet op bepaald functieniveau of een bepaald inkomensniveau, dat je mensen met een tot een modaal inkomen, als je die de keuzevrijheid laat van ga ik een pensioengeld inleggen, ja, het geld gaat zo snel op aan het einde van de maand, ja, dan blijft er niet zoveel over als je het niet al verplicht. Terwijl mensen met een hoger salaris zouden misschien zelf wel die beslissing kunnen nemen, omdat ze misschien ook al een huis hebben waar ze op aflossen, zodat ze misschien ook met minder pensioenopbouw toe kunnen dan dat ze nu verplicht zijn op te bouwen.
Is dit ook iets wat jullie in de toekomst verder willen onderzoeken bij Rabo Research? De stand van zaken rondom de pensioenen en hoe men er tegenaan kijkt?
Jazeker, en daar hebben we ook al een aantal publicaties over geschreven, die ook op onze website staan. Mm-hmm. En het blijkt ook al bijvoorbeeld dat als je kijkt naar de gemiddelde pensioenopbouw van zelfstandigen, dat ongeveer vergelijkbaar is met werknemers, uitgedrukt als percentage van hun inkomen. Alleen bij zelfstandigen is de spreiding rond het gemiddelde weer veel groter dan bij werknemers. Dus als je kijkt naar de groep die dan te weinig opbouwt, is die weer groter bij zelfstandigen dan bij werknemers. Dus het is net welk argument je eruit pikt. Als je zegt, nou, gemiddelde is gelijk, dus geen maatregelen nodig. Of de groep die tekort komt is groter, dus er zijn maatregelen nodig. Dus eigenlijk net aan welke kant van het kampje je bevindt, heb je wel een cijfer wat je kan pakken om je gelijk te bewijzen.
Okay. Lisette, ik ben wel benieuwd, wat voor publicaties staan er op de planning? Zijn er een aantal die op de agenda staan waarvan je zegt, dat is interessant, dat komt er binnenkort aan?
Natuurlijk vooral voor de luisteraars die we hier
hebben. Ja, nou, interessant zijn ze natuurlijk allemaal, alles wat wij schrijven.
Ja, uiteraard.
Nou, ik ben heel erg bezig, en dat is even echt wat anders dan stukken over zelfstandigen, eerlijk gezegd. Over de invoertarieven die Europa gaat heffen op Amerikaanse producten.
Dus, actueel thema. Ja,
ja, zeker actueel en ook interessant, maar het gaat niet puur over zelfstandigen.
Nee, het raakt ze natuurlijk zijdelings, maar het is niet...
Ja, want het zijn zeker producten die wellicht duurder gaan worden voor Nederland.
Ja, dus ja. Dat, ga je dat ook in kaart brengen?
Ja, we hebben precies gekeken welke producten wij veel importeren uit de Verenigde Staten.
Dus, en de gevolgen daarvan? Dus,
volgende week op de site.
Volgende week, oké. En die site, waar vinden we die?
Leert u? economie.rabobank.com.
Oké, economie.rabobank.com. Daar vind je meer over wat Leontien Treur en Lisette van der Heij van Rabo Research zo al onderzoeken en publiceren. Dus dat staat op economie.rabobank.com. Dames, dank jullie wel voor jullie tijd en komst naar de ZP Radio Studio.
Jullie bedankt.
ZP Radio, jouw update over ondernemerschap. Ook op Twitter, ZP_zaken en facebook.com/ZP Zaken. Hoofdzaken. Werd mogelijk gemaakt door Het First.